Gemeente, het gaat in de zaligsprekingen over wie de burgers zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn, zo zagen we afgelopen zondag, de armen van de geest. De treurenden, de zachtmoedigen. Mensen die in geestelijke zin van zichzelf niets hebben, maar in hun geestelijke armoede op Christus leunen. Mensen die treuren naar God toe vanwege hun zonde en schuld. En mensen die hartelijk verlangen om de voetstappen van Christus te drukken in vergevingsgezindheid en liefde tot hun vijanden. Vanavond gaan we in deze dienst met Gods hulp letten op de volgende schakels uit die gouden ketting van genades die de Heere geeft. Waarbij het opnieuw niet gaat om edele karaktertrekken van mensen of om natuurlijke talenten, maar het gaat om Gods genade, gewerkt in mensenharten. Ons samen voorgehouden als een spiegel voor ons zelfonderzoek in deze week van voorbereiding. En tegelijkertijd tot troost ons voorgehouden en tot nodiging om aan de tafel van de Heere te komen. Als we in alle bescheidenheid, zonder trots, mogen belijden dat de Heere van die genade ook iets aan ons gegeven heeft. We overdenken samen met Gods hulp vers 6 tot en met 8 van Matteüs 5. Waar de Heere Jezus zegt: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Thema voor de preek van vanavond is opnieuw de burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn in 3 punten. 1. Mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn 2. De barmhartigen. En dat zijn 3. De reinen van hart. Beginnend bij 1. Gods kinderen, de burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Naar de gerechtigheid, dat wil zeggen naar de volkomen overeenstemming met Gods heilige wet. En dat is, geliefde gemeente, wat niemand van ons van nature heeft. Onze goede werken zijn niet in overeenstemming met Gods heilige wet. Immers Jesaja zegt in Jesaja 64, doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En onze allerbeste pogingen om dat te veranderen kunnen ons daar ook niet brengen. Want zo zegt Jeremia in Jeremia 2, al wist gij u, al waste u uzelf met salpeter en nam u veel zeep. Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. En welke offers je daar ook voor zou willen brengen. Psalm 40 zegt: u, o Heere, hebt geen lust gehad aan slachtoffer, aan spijsoffer. En wie er ook gerechtigheid aan je zou willen geven als mens. Psalm 49 zegt: niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen of losprijs niet kunnen geven. Dus wat dit betreft is onze situatie hopeloos. Ons hoogste doel, ons hoogste scheppingsdoel, om volledig in overeenstemming te zijn met de wil en de wet van de Heilige God, is voor iedereen van ons onhaalbaar. Job zegt in Job 9, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Maar in die hopeloze, uitzichtloze situatie van ons weglopers bij God vandaan, is God binnengekomen. met zijn genade. Zo staat in Psalm 40 ook. Toen zeide ik, de Zoon van de Vader, Christus Jezus, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, uw heilige wet, is in het midden mijns ingewands. En Gods manier om die gerechtigheid van Christus aan verloren mensen te geven, die horen we bijvoorbeeld uit de profetie van Jesaja. Waar Jesaja profetisch zegt, hij, Christus, is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dus onze ongerechtigheid, kinderen van God, geliefde mede-christenen, werd op Christus gelegd. En zo bracht Christus gerechtigheid aan, volkomen in overeenstemming met Gods heiligheid. Gods manier om die gerechtigheid aan verloren mensen te geven, die horen we in Jesaja 53... En die zien we bij Levende Welzijn aanstaande zondag. In de tekenen van brood en wijn. Waarmee Christus zegt, ik, de gekruisigde, voor u, vol van ongerechtigheid. Om uw gerechtigheid voor God te zijn. Zoals Jeremia zegt, de Heere onze gerechtigheid. Dat alles is de achtergrond van wat Heer Jezus hier zegt. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn die mensen die naar deze gerechtigheid van Christus oprecht, intens en hartelijk verlangen. Die daarnaar jagen als naar dat wat hun enige nodige is, omdat ze dat missen, dat is hun gebrek. En die honger en die dorst, die is, dat staat hier, woorden van de Heere zelf, dat is het bewijs van hun geestelijke leven. Van de genade die ze van de Heer gekregen hebben. Dat is het bewijs van hun burgerschap van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is dus ook wat zulke mensen maakt tot welkome gasten aan de tafel van de Heer. Wie zondag naar de bediening van het heilig avondmaal komt, hoeft niets mee te nemen. Dan zijn of haar geestelijk gebrek. Dan honger en dorst. Honger en dorst naar de gerechtigheid, dat zijn echt kenmerken van iemand die met de Heere leeft. Denk maar aan Psalm 42, de psalm die we gezongen hebben. Waar David zingt, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Denk maar aan wat Jesaja zegt in Jesaja 26, vers 9. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Honger en dorst naar de gerechtigheid, dat is een hartelijke begeerte. Een intens verlangen, een ijverig zoeken naar God. Naar vrede met God door de gerechtigheid van Christus. En dat wordt hier niet zonder reden zo genoemd. Honger en dorst. Want honger, dat weet u, en dat zegt u misschien ook wel eens tegen uw kinderen, dat is nog wat anders dan een beetje trek hebben, dan een beetje een knorrende maag hebben. En dorst, echte dorst, is wat anders dan graag iets te drinken willen hebben. Echte honger doet als eerste pijn van binnen. geestelijke honger. En ik zeg dat als een spiegel voor mij en ook voor u, geliefde gemeente. Geestelijke honger is een ondraaglijk, pijnlijk verlangen van de ziel naar God. Wat doet zeggen met de dichter, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Echte honger doet pijn. En echte honger laat zich als tweede ook maar door één ding stillen. En echte dorst laat zich maar door één ding lessen. Door eten, door drinken. Geef een hongerige mens muziek, plezier. Hij of zij zal zeggen, nee, ik wil eten, ik wil drinken. Een hart vol geestelijke honger zegt, geef me Jezus en zijn gerechtigheid. Een hongerige ziel kan niet rusten. Die blijft rusteloos zoeken, zolang hij of zij Christusloos lijkt te zijn en is. Een hongerige ziel zoekt Christus en Christus alleen. Echte honger, dat is een derde kenmerk. Iemand die echt honger heeft, die vecht om eten. Ik kan zonder dorst niet verder. Ik moet hem hebben. Honger breekt als de honger sterk wordt, dwars door alles heen. Als u echt honger had en hiervoorin lag eten, u zou nu, zonder opzij te kijken naar wat mensen van u zouden denken of zeggen, u zou naar voren komen en u zou eten. Echte honger vecht om eten. In de vierde plaats, geestelijke honger proeft zoetheid in alles wat de Heer te eten geeft of te drinken. Echte honger vraagt niet om slagroomtaart. We hebben de uitdrukking toch, honger maakt rauwe bonen zoet. Geestelijke honger proeft zoetheid in al Gods woorden. Zeker in zijn beloften, maar ook in vermaningen, terechtwijzing, onderwijzing. Want in al die woorden wordt iets geproefd van Gods barmhartigheid. In zijn spreken tot onze ziel. Die honger, die dorst, die laat als vijfde ons ook breken. Ik zal daar straks verder op ingaan, breken met de zonde. En om niet meer te noemen, die honger, die dorst, die is ook blijvend. Want er staat eigenlijk, net als bij degene die treuren in vers 4, daar staat eigenlijk in het Grieks, zalig zijn zij die treurende zijn. En hier staat, zalig zijn zij die hongerend zijn en die dorstend zijn en blijven dus. Want al bezitten degenen die de Heere vrezen, gegeven gerechtigheid, toch als het goed is, blijven we altijd hongeren en dorsten naar meer. Deze honger, deze dorst, laat ons geestelijk hongerig bidden, lezen. Deze honger en dorst, deze dorst, laat ons dorstig komen onder de prediking van het woord. En laat ons hongerig en dorstig komen naar de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Zalig zijn zij, die hongerende zijn en die dorstende zijn, want staat er, zij zullen verzadigd worden. De Heere belooft het. En dus zal hij het zonder twijfel doen. Wat Maria ooit zong in haar lofzang in Lucas 1, vers 53. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken niet, die heeft hij ledig weggezonden. De dichter zingt het ook in Psalm 107, we zongen eruit. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd. En de hongerige ziel met goed vervuld. Wat geeft de Heer dan? Als hij onze dorst lest en ons te eten geeft, Wat geeft de Heer ons dan? Het kan zijn een aangename ervaring van de gunst van de Heer. Met een gevoelig hart. Met heel veel liefde en blijdschap. Maar gemeente, de Heer wil vooral genade geven. De genade van geloof. Met een gelovige blik op Christus. Die zichtbaar in de tekenen. Leed en stierf voor mij. Met een gelovige blik op zijn gerechtigheid. Ook voor mij. Hebt u honger? Hebt u dorst naar de gerechtigheid van Christus? Hebt u dat nooit gehad? Dat zou kunnen dat u dat eerlijk moet zeggen. Hebt u dat nooit gehad? Blijf dan alstublieft niet denken, zoals Johannes schrijft in Openbaring 3, dat u ondanks dat rijk en verrijkt bent en geen ding gebrekt hebt. Want zonder dit diepe verlangen in uw hart naar Christus en zijn gerechtigheid bent u, schrijft Johannes, ellendig, jammerlijk, arm, blind en in geestelijke zin naakt. Hebt u ooit, als u terugkijkt naar het verleden, deze honger en dorst wel gekend, maar is het nu tot uw schrik zo anders geworden? Hebt u misschien, zoals sommige mensen destijds in de gemeente van Efeze, uw eerste liefde verlaten? Gedenk dan, schrijft Johannes, waarvan u uitgevallen bent. En bekeer u en doe uw eerste werken. Doet het u verdriet? Doet het u innig verdriet in uw hart dat het ooit anders was in uw leven? Bedenk dan dat verdriet hebben over gemis aan honger en dorst. Verdriet hebben over dat gemis is ook een teken van genade. Ga dan vanavond en in deze week met dat gemis naar de Heer Jezus toe. En vraag hem om genezing van die gebrekkige geestelijke eetlust. En doe uw mond wijd open en hij zal hem vervullen. Zalig zijn de armen van geest, de treurenden, de zachtmoedigen, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij, zegt de Heer Jezus, zij zijn zalig, maar de zaligheid zelf ligt niet in dat arm zijn, in dat treuren, in dat hongeren en dorsten of in dat zachtmoedig zijn. De zaligheid is dat dit of doet vluchten tot Christus om genade, om behoud, om vernieuwing van hart en leven, of dat het vrucht is van wat hij zelf in ons leven heeft gedaan. En de onvolmaaktheid van die vruchten. De onvolmaaktheid van dat zachtmoedig zijn. Dat barmhartig zijn. Van dat vredelievend zijn zoals later staat. Wil ons opnieuw laten vluchten naar Christus. Met het gebed, o Zoon, maak me toch uw beeld gelijk. Dus de kenmerken van de burgers van het koninkrijk der hemelen brengen hen, hoe dan ook, aan de voeten van de koning van dat koninkrijk. Ons tweede aandachtspunt. Gods kinderen, de burgers van het koninkrijk der hemelen, dat zijn de barmhartigen. Barmhartigheid, gemeente, is een volmaaktheid in God. Denk maar aan de bekende woorden uit Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goede tierenheid. God heeft een brandend hart. Dat brandt van liefde, van medelijden met zijn schepsel. En de Bijbel spoort de gelovigen keer op keer aan om ook zelf barmhartig te zijn en barmhartigheid te bewijzen aan anderen uit dankbaarheid voor de barmhartigheid waarmee de Heer ons ook behandeld heeft. Een treffend voorbeeld van die aansporing is de gelijkenis, zoals die genoemd wordt, de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in Matteüs 18. Zijn Heer, die dienstknecht, is innerlijk met barmhartigheid over hem bewogen en scheldt hem al zijn schulden kwijt. Maar die dienstknecht zelf, die stelt zich hard op tegen zijn collega, tegen zijn mededienstknecht. En dan zegt uiteindelijk zijn Heer: behoorde u ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, zoals ik ook mij over u ontfermd heb? Met andere woorden, zoals ik u gedaan heb, zo moet u ook doen. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Lucas 6, vers 36. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Zoals ook in Efeze 4, vers 32. Maar wees jegens elkaar, goede tieren, barmhartig, vergevend elkaar. En dan komt het, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Wat is die barmhartigheid? Dat is gevoelige liefde in je hart, voortkomend uit leven, geestelijk leven van God gekregen, waardoor je je de ellende, de nood en het verdriet van anderen aantrekt en klaarstaat om die anderen te helpen. Wie het ook is en waar hij of zij ook vandaan komt. Waardoor je niet met Kain denkt of zegt: ben ik mijns broeders hoeder? Het is liefdevolle bewogenheid in je hart, waardoor je je vooral met liefde en ontferming ontfermt over de ziel van je medemens. Dan bid je dus voor een ander. Dan probeer je die ander met liefde, met zachtmoedigheid, zoals de Bijbel dat zegt, te trekken tot de goede dienst van de Heer, zoals Paulus schrijft aan Timotheus. Met zachtmoedigheid onderwijzend degenen die tegenstaan. Of God, dat is de hoop, hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. Dan bid je voor de ander. Dan probeer je die ander te lokken tot de goede dienst van de Heer. Dan vergeef je de ander zijn of haar misdaden. Dan wil je niet slecht over een ander denken of praten. Denk het aan wat Jacobus schrijft: broeders, spreek niet kwalijk van elkaar. Dan probeer je een ander in alles niet te benadelen, maar daarentegen goed te doen aan anderen. En vooral aan anderen in nood en verdriet. Die barmhartigheid, dat brandende hart, voortkomend uit leven van God gekregen, laat een kind van God een klein beetje lijken op zijn of haar hemelse Vader. Want Gods ingewanden rommelen van innerlijke bewogenheid en barmhartigheid, vol van liefde en ontferming voor mensen die dat helemaal niet hebben verdiend. Als u niets kent, en dat zeg ik ook tegen mezelf, als u niets kent van deze barmhartigheid, voortkomend uit leven van God gekregen, ja, dan ben je geen burger van het Koninkrijk der Hemelen, dat staat hier. dan hoor je nog bij degene die buiten het koninkrijk staan. Zoals Paulus die mensen benoemt in Romeinen 1. Hij noemt ze de onverzoenlijken, de onbarmhartigen. Zonder hier iets van te kennen, van deze schakel, van die gulden ketting van genades, is er voor ons ook geen plaats aan de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Maar als we ervaren, kinderen van God, dat ons iets hiervan zo vaak en zoveel tekort is, en dat is het toch niet waar, dan dringt dit ons om juist in deze week van voorbereiding, ook wat dit betreft, te vluchten tot Christus. Biddend om meer liefde, om meer bewogenheid, om meer barmhartigheid. Als vrucht van zijn genade werk in ons hart en ook als dankbaarheid. Voor zoveel liefde en barmhartigheid aan ons gegeven. Zalig zijn de barmhartigen, staat er. Want hun zal barmhartigheid geschieden. Met andere woorden, de barmhartigen zullen genadeloon van de Heere krijgen. Hier in dit leven en in de dag van het oordeel. Als de koning van het koninkrijk tot de barmhartigen zal zeggen, zoals staat in Matteüs 25. Kom in, gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen zich diep bewust van al hun tekort. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u honger gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd? Of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt u dat mij gedaan. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden, nu en in de dag van het oordeel. Ons derde punt. Gods kinderen, de burgers van het koninkrijk der hemelen, zijn rein van hart. Vers 8 zegt: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het is opvallend, u moet thuis ook maar even kijken. De kanttekening bij de Statenvertaling verwijst hier naar twee teksten. Naar Psalm 15 vers 2, waar staat: die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt en die met zijn hart de waarheid spreekt. Wandel dus en hart. En ze verwijzen ook naar Psalm 24 vers 4, die rein van handen is en zuiver van hart. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Handen dus en hart. Hart en wandel, hart en handen. Dus dat Bijbelse begrip reinheid, rein van hart, gaat over het innerlijk, over het hart. En tegelijkertijd blijkt dat innerlijk ook aan de buitenkant. In wandel en in handen. Met andere woorden, het gaat hier om de eenheid van hart en leven. Het gaat hier om vroomheid en gerechtigheid, om aanbidding in geest en waarheid. Laten we beginnen met elkaar om te kijken naar de bron van die reinheid. Die zit hier van binnen in het hart. Van nature, dat weten we allemaal, hebben we geen rein hart. Niemand van ons is rein van zichzelf. Rein worden we alleen, zoals de Bijbel zegt, door besprenging met rein water. Door hartvernieuwende genade. Dat is echt onmisbaar om rein van hart te worden en te zijn. Anders zijn we net als de Farizeeën, van wie de Heer Jezus zei, u bent witgepleisterde graven. De buitenkant ziet er mooi uit. We zeggen mooie dingen. We weten ook heel veel. Maar hier van binnen heerst de dood. Deze reinheid van hart is vrucht van genade en woont in een geestelijk levend gemaakt hart. Maar die genade van reinheid heeft ook een doel. Het doel van Gods genade is, zo zegt Paulus in Efeze 1, opdat wij, dan komt het doel, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor God in de liefde. Dus die twee moeten we nooit van elkaar losmaken. Bij een rein hart hoort een rein leven. En als dat zo is, dan heeft de Heere je hele hart en niet je halve hart. Ik denk aan wat de dichter zegt in Psalm 119. Heere, ik zoek u met mijn hele hart. Laat me toch van uw geboden niet afdwalen. Als dat zo is dan, en ik zeg dat als spiegel nogmaals voor mezelf en voor u. Als dat zo is dan heb je, als het gaat om de zonde, welke zonde het ook is, een gevoelig geweten. Dan ben je deze week bereid om eerlijk je hart te onderzoeken. Omdat je weet dat het niet gaat om een gedaante van Gods zaligheid. Maar om een oprecht hart. En om een heilig leven. Als dat zo is, dan heb je een afkeer van alle zonden. Niet alleen voor het oog, niet voor goed fatsoen of om netjes te lijken. Maar omdat je hart de zonde haat. Zoals ook staat in Psalm 119. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van. Maar uw wet heb ik lief. Als dat zo is, dan zoek je ijverig, biddend naar meer heiligheid. Naar meer inwendige vernieuwing van je hart. De bron waaruit alles voortkomt. Als dat zo is, ga je ook niet voor jezelf lopen onderhandelen of iets nu net wel of net geen zonde is. Dan wil je diep in je hart ver weg blijven van alles wat botst met de heiligheid van God. Omdat je de Heer geen verdriet wil doen. En omdat je de band met de Heer in je hart ook niet wil verbreken. En omdat je een diep verlangen in je hart hebt om meer en meer door Gods genade te lijken op je lieve Heer en zaligmaker. Kent u, geliefde gemeente, waar ik ook bij hoor, een beginsel van vernieuwing van uw hart? En blijkt die ook uit ons leven? Nee, wij komen niet tot het heilige avondmaal om daarmee te zeggen dat we zonder zonde zijn. Sterker nog, onze komst naar het heilige avondmaal is een publieke belijdenis dat we, zegt het avondmaalsformulier, van onszelf midden in de dood liggen. Maar we zoeken de zaligheid. En de reinheid van hart en leven. En de heiligheid buiten onszelf. En daar gaat het om. Zoek je dit? Deze reinheid van hart en leven buiten jezelf in Christus. Stilbiddend in het verborgen met David uit Psalm 51. Heere, schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Biddend om de afwassing van al je zonden door het bloed van Christus. Biddend in het verborgen. En misschien ook wel samen met elkaar om hartvernieuwende genade. Om, zoals de Bijbel zegt, rein water gesprengd op je hart, op je ziel, op je leven. Denk het aan Ezechiël 36. En dan zie je waar je hoop wat dit betreft op moet staan. Daar zegt de Heer, dan zal ik rein water op u sprengen. En dan zult u rein worden. Dit betekent ook, gemeente, dat we ver van de zonde moeten blijven. Zoals de apostel Judas schrijft in vers 23 van zijn brief. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Met andere woorden, blijf weg. Blijf weg van de zonde. Blijf daar biddend ver weg van. Want de duivel probeert ons, en zeker ook nu in deze week van voorbereiding, en zondag en daarna te verstrikken in de zonde. Blijf er ver van weg. Ook van het kijken met je ogen naar de zonden die anderen doen. Virtueel, digitaal. Dan maak je je hart onrein. Bijvoorbeeld door te kijken naar verkeerde films. Niet doen, wegblijven, biddend ver wegblijven van de zonde. En blijf ook weg van het eindeloos zoeken naar meer bezit, naar meer geld en meer goed. Leef met God. Wandelend als Henoch met God. Gericht op de komende dag van de eeuwigheid. Want, zegt de tekst in vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zij zullen God zien. In dit leven, door het geloof. Door stil te luisteren naar de woorden van de Heer. En ook door letterlijk te zien, te kijken naar de tekenen van het sacrament van het avondmaal, het gebroken brood en de vergoten wijn. Zonde, onheiligheid, onreinheid vertroebelen ons gezicht, ons zien op het wonder van Gods genade, ook bij de bediening van het sacrament. Zonde, onreinheid en onheiligheid vertroebelen ons zicht op de Heer zelf. Maar, en dat staat hier, de genade, want het is geen eigen prestatie. Het is rein water op ons gesprengd, waarmee de Heer ons rein maakt. De genade van een rein hart schept ruimte om je te verwonderen over God. En, dat staat hier, schept ruimte om hem te zien door het geloof. Want de reinen van hart zullen God zien. Zij zullen God zien in dit leven en na dit leven. Dan is alles wat ons zicht vertroebelt voorbij. Dan zal er voor het eerst in ons leven, kinderen van God, geliefde mede-christenen, een helder zicht zijn, letterlijk, op de zaligmaker. Op het lam staande als geslacht in de hemel. Zoals Johannes schrijft in 1 Johannes 3, daar ging het zondag ook over. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, als Christus teruggekomen zal zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. heilig, rein van hart, want we zullen hem zien gelijk hij is. Wat een heerlijk vooruitzicht is dat. Voor altijd. Alle onreinheid, alle zonde en onheiligheid voorbij. Daaraan denkend, zegt in het vers daarna, in 1 Johannes 3 vers 3, een iegelijk die deze hoop op hem heeft, op de Heer heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Want om straks God te kunnen zien in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, is het nodig om hier door de Heerlijke Heere geheiligd te worden. Want zonde en onreinheid maakt het onmogelijk om God te zien. En dus, geliefde broeders en zusters in de Heere, heb de wereld niet lief. Zo schrijft Johannes in 1 Johannes 2. Heb de wereld niet lief. Noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Laten we de dingen zoeken die boven zijn. Geliefde gemeente, kinderen van God, we zien uit, niet waar, naar de bediening van het heilig avondmaal aanstaande zondag. Biddend om een voorsmaak van dat zalige zien straks in de hemel. Nu nog hier op de aarde, door het geloof, waarmee we als de Heer dat geeft, iets mogen zien van de heerlijkheid van Christus. Van Christus in zijn schoonheid, van hem, die we, zoals Petrus zegt, met onze ogen letterlijk nog nooit gezien hebben, maar die we door genade zo hartelijk lief hebben. Nu nog, in dit leven, met een vertroebelde blik, door tranen heen van treuren en verdriet, omdat we zo zachtmoedig en barmhartig en vreedzaam niet zijn als dat we moeten zijn. Nu nog met een vertroebelde blik, door blijvende onreinheid van ons hart en leven. We willen er niet, we strijden er tegen en we zuchten eronder. Nu nog met een vertroebelde blik, door blijvende twijfel en ongeloof. Maar we mogen, citaat, gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo de hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Hoe vertroebeld onze blik ook is, als de Heere komt, en daar bidden we om. Zoals Salomo zegt, springend over de bergen en huppelend op de heuvels, dan zien we hem toch met ogen van geloof. En dat zal ons hart, de Heere, geef ons dat aanstaande zondag, vervullen zonder twijfel. Met blijdschap en vrede. Dat zal ons hart meer dan ooit reinigen van de zonde. En dat zien van Christus in zijn schoonheid door het geloof zal ons meer dan ooit vervullen met verlangen, honger en dorst naar God. En daarom, een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Hopend op Gods genade. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van Christus. Door het werk van de Heilige Geest tot eer en glorie. van de drie enige God. Amen.